Ik wil toch nog twee mededelingen van de kerkraad even herhalen voor de goede gang van zaken. De kopij voor Tabor dient uiterlijk aanstaande dinsdag te worden ingeleverd bij José van de Helm. Dit in tegenstelling tot wat in Tabor staat aangegeven als datum. Dinsdagavond beginnen de catechisaties weer. De jongelui van 12 tot en met 15 jaar worden verwacht om 7:15 en die van 16 jaar en ouder om 7:30. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Onze hulp zij in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit zal laten varen het werk van zijn goddelijke handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader, door Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 48e psalm, psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Wij, o verheven majesteit, gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning. Gelijk uw naam is grote koning, bij ons terecht geprezen, zo is uw roem gerezen. En bij de volken zeer vermaard, tot aan het uiterst eind der aard, uw rechterhand die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. En vooral de laatste regel doet ons denken aan zondag 4. Psalm 48, vers 4. Belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna gezongen wordt psalm 111 vers 2. 111 vers 2. Des Heeren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lustgenoot doorzoekt, die ijverig en bestendig Zijn doen is enkel majesteit, aanbiddelijke heerlijkheid en zijn gerechtigheid oneindig. En ieder spreekt met mij in zijn hart, ik geloof in God den Vader, den almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Lezen uit de 51ste psalm. Psalm 51. Een psalm van David voor den opperzangmeester. Toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Bathseba was ingegaan. Zijt mij genadig, o God, naar uw goede tierenheid, delg mijn overtreding uit, naar de grootheid uwer barmhartigheden. Was mij wel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen en mijn zonde is steeds voor mij. Tegen u, u alleen, heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw ogen, opdat gij rechtvaardig zijt in uw spreken en rein zijt in uw richten. Zie, ik ben in ongerechtigheid geboren en in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Zie, gij hebt lust tot waarheid in het binnenste en in het verborgene maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyzop en ik zal rein zijn. Was mij en ik zal witter zijn dan sneeuw. Doe mij vreugde en blijdschap horen, dat de beenderen zich verheugen die gij verbrijzeld hebt. Verberg uw aangezicht van mijn zonde en delg uit al mijn ongerechtigheden. Schep mij een rein hart, o God, en vernieuw in het binnenste van mij een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht en neem uw heilige geest niet van mij. Geef mij weder de vreugde uws heils en de vrijmoedige geest ondersteunen mij. Zo zal ik de overtreders uw wegen leren en de zondaars zullen zich tot u bekeren. Verlos mij van bloedschulden, o God, gij, God mijns heils. Zo zal mijn tong uw gerechtigheid vrolijk roemen. Heere, open mijn lippen, zo zal mijn mond uw lof verkondigen. Want gij hebt geen lust tot offeranden, anders zou ik ze geven. In brandofferen hebt gij geen behagen. De offeranden God zijn een gebroken geest, een gebroken en verslagen hart zult gij, o God, niet verachten. Doe wel bij Sion, naar uw welbehagen, bouw de muren van Jeruzalem op. Dan zult gij lust hebben aan de offeranden der gerechtigheid, aan brandoffer en een offer dat gans verteerd wordt. Dan zullen zij varren offeren op uw altaar. Tot zover de schriftlezing. En wij willen dan nog de catechismus lezen, zondag 4. Zondag 4. De vragen 9, 10 en 11. Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Nee, hij. Want God heeft de mens al zo geschapen dat hij dat kon doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gaven beroofd. Vraag 10 met het antwoord. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Nee, hij. Geenszins. Maar hij vertoont zich schrikkelijk, beide over de aangeborene en werkelijke zonde, en wil die door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Gelijk hij gesproken heeft, vervloekt is een iegeluk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Vraag 11 met het antwoord. Is dan God ook niet barmhartig? God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. Daarom, zo eist zijn gerechtigheid dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf, aan lichaam en ziel gestraft worden. We zoeken het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed en vragen om zijn zegen. En we doen voorbeden voor Maatje Pronk, die van ons vertrekt naar Zoetermeer. Niet als lid, maar ze gaat wel naar een andere plaats en zal dus daarom niet direct meer via de kerktelefoon met ons verbonden zijn. Wij dragen haar hartelijk op aan de Heeren en we hopen dat ook het gebed voor haar in de gemeente mag blijven. Laat ons bidden. Genadige Heere, tot u komen wij ook vanmiddag in het gebed. Het gebed is de ademhaling van de ziel. Daaraan kunnen we aflezen hoe het met ons gesteld staat, Heere. Misschien kunnen we geen 5 woorden of 5 zinnen bij elkaar krijgen vanmiddag. Maar zou u dan door de Heilige Geest ons weer willen leren wat dat bidden ten diepste is? Want dat bidden is nog meer dan alleen maar woorden bij elkaar krijgen. Het is u bedoelen. Het is voornaamst een stuk van de dankbaarheid. En dat eist u van ons, Heren. Dat is een blijvende eis. En daar staan we dan en daar zitten we dan. Liggend, zittend, staand, hoe dan ook, onder die eis. Altijd maar weer dat wij niet zullen ophouden te bidden tot u. Onder het werk door en ook in de eredienst. U weet hoe we het er afgelopen week van af hebben gebracht, ook op dit punt, Heren. En we vragen u of gij ons nu duidelijk wil maken door de Heilige Geest dat wij schuldig zijn aan alle geboden des Heren. Maar ook in dit stuk dat wij traag zijn om te bidden. Trage handen en slappe knieën zijn bij ons gevonden. Ja, ook in de grijze ouderdom kan zo veelvuldig de mond niet opengaan om de Heere te roemen, om de Heere te prijzen. Heere, wil het anders maken door de krachtige bediening van uw Heilige Geest. Gedenk aan haar die zo vele jaren hier met ons verbonden was, Maatje Pronk van de Meststraat. We kennen haar persoonlijk en mogen u ook danken voor die persoonlijke kennismaking die wij met haar hebben gehad. Heere, wat zijt gij goed voor haar. Ondanks haar moeite
en vele zorgen. U gaf haar toch een blijmoedige geest. Zoals ook staat in Psalm 51. Een blijmoedige geest, Heere. Wat is dat heerlijk, wat is dat rijk dat u dat schonk. En door de tranen heen mag gesproken worden van uw goedheid. En niet alleen van het aardse huis wat afgebroken wordt. Maar ook van de tabernakel, eeuwig in de hemelen, om overkleed te worden met de borgerrechtigheid van Jezus Christus. Heere, ga met haar. Geef haar gezegende jaren nog in Zoetermeer. En als zij dan indirect meer met ons verbonden is via de bandjes, geef dat we elkaar mogen vinden aan de troon der genade. En dat we elkaar ook mogen opzoeken, Heere, via de kerkraad, maar ook via gemeenteleden, dat er toch een binding, een band mag blijven. Niet alleen bij de familieleden uiteraard, maar ook in een wijdere kring. Wij vragen dat om Christus wil. Wij danken u dat wij een fijne, goede bejaardenreis mochten hebben. Daar mogen wij ook u voor danken, Heer. Ook voor de gesprekken die gevoerd zijn. Het waren er soms toch ook wel gesprekken vanuit het geestelijke leven. Dat kan een verademing zijn als zo weer oude mensen van elkaar mogen horen wat de Heere aan hun ziel gedaan heeft en nog doet. Geef u dat het een binding mag geven opnieuw, een extra band in de gemeente. Dat geldt ook voor de verjaardag van onze vrouw. We hebben alles wel gemaakt, er zijn vele mensen geweest, wij mogen u daarvoor danken. En ook dat het een goede sfeer was en een fijn samen zijn. Heren, dat dat nog vele jaren zo zou mogen in uw gunst. Gedenk hen die op uw zegen wachten. In gezinnen waar het moeilijk is. Ach, Heren, we kunnen hier alles met namen niet noemen. Maar u zijn de zorgen immers bekend. En we vragen die voor die vaders en moeders, vooral in die gezinnen waar het soms zo moeilijk is. Of waar men er zelfs alleen voor staat, omdat men alleen is. Heren, geef u kracht om staande te blijven. Helpt u verder, Heren. En laat het kwaad toch gebroken worden in de harten van jonge en oude mensen. Dat ze toch uitgedreven mogen worden, telkens weer naar u alleen. Geef ook de ouderlingen kracht bij de huisbezoeken. Dat mogen we ook voor u neerleggen, Heren. Ze zijn alweer begonnen met nieuwe moed en nieuwe kracht. Maar het kan zo halverwege straks ook wel weer wat teruggaan. Als we zien op onszelf, dan hebben we geen moed en kracht. Wil u ze aangorden met kracht uit de hoogte, om de huisbezoeken te mogen doen in verantwoording ten opzichte van u. Maar ook dat ze niets laten liggen wat gezegd moet worden. Hoe moeilijk het ook is. De zere plekken aan te wijzen waar het schort. Waar het verkeerd gaat of ging. Maar laat het met liefde gebeuren, Heren. Met tact. Maar vanuit een ootmoedige geest. Wees met de oude mensen. Sterk ze, Heren. Gedenk ze bij de kerktelefoon, of als ze ook hier in de woning Gods nog mogen zijn, danken wij u daarvoor dat die mogelijkheid voor hen er nog is. Laat er geopend oor zijn en ontsloten hart. Maar ook bij de jongeren en ouderen en ook van middelbare leeftijd. We vragen u daar ook uw zegen voor. Geef dat we de woorden Gods niet laten liggen in dit kerkgebouw, maar meenemen naar huis. Wees met hen die in gevangenissen kwijnen. Wees met hen die in dienst zijn, Heren. Geef ze uw zegen, houd ze staande. Laat ze niet uitglijden, nog ter linker, nog ter rechterzijde. Maar laat de vrees des Heren in hen zijn en laat de kracht van u om hen heen zijn als een vurige muur om hen te bewaren tegen allerlei kwaad, o God. Als de scholen zijn begonnen, vragen we u ook voor de reformatorische scholen en voor de christelijke scholen uw zegen. Laat werkelijk Christus centraal staan in het onderwijs. Geef gebed voor de ouders. Ook bij andere gemeenteleden. En laten we bidden voor de bestuursleden, maar bovenal toch ook voor hen die dagelijks in de praktijk met de kinderen te maken hebben. En vooral zij die zo'n moeite hebben om de orde te bewaken, die zijn er ook. Ook daar horen wij wel eens wat van, o Heere, en wij willen dat voor u neerleggen. Geef ook die mensen toch moed en kracht, want dan is het zo zwaar. Dan is het zo zwaar om dat werk te doen. Wees met de zending en evangelisatie. Laat dat werk gezegend zijn om Christus wil. Uw koninkrijk komen. Laat de Heilige Geest dat mogen doen. In de kerk en buiten de kerk. Wereldwijd en plaatselijk. Wees u zo met ons in deze dienst. Help ons, Heere, u te bedoelen. Geef ons een mond te spreken naar de zin en mening van de Heilige Geest. Als de bezuin aan de mond gezet mag worden, vragen wij om uw gunst. Gedenk de regering. Er is een gewichtige week begonnen. Aanstaande dinsdag is het Prinsjesdag. Dan zal de troonrede worden uitgesproken, Heere. Geef Hare Majesteit, koningin Beatrix, en allen die haar lief en dierbaar zijn, die haar omringen ook die dag, alles wat ze nodig heeft. En geef u dat er iets van haar uit mag gaan ten goede. Dat er nog enige weinige dingen in Israël mogen zijn, ook in Nederland, die nog goed zijn. Er waren nog enige goede dingen in Juda gevonden. Zo staat er in de boeken der koningen. Heere, mag dat bestendigen. Mag dat blijven. Dat we nog uw woning mogen ingaan. Dat de deuren van uw huis nog ontsloten zijn. Het kan anders. Dat we dat recht waarderen. En dat we een biddende gemeente zijn. Ook in dat opzicht om te vragen of de doorgang van uw evangelie onverhinderd, ongehinderd door mag gaan en kan gaan. Heilige Geest, wil ons bedouwen met uw liefde en met uw kracht om ook deze zondag, zondag 4, uit de Heidelbergse catechismus zo te behandelen dat het aangenaam is in uw oren. Dan hoeft het nog niet aangenaam te zijn in onze oren. Maar als het maar aangenaam is in uw oren, wij vragen dat om Jezus wil. Amen. Psalm 90, vers 4 en 7. Psalm 90, vers 4 en 7. Door uw toorn vergaat ons kwijnend leven. Uw gramschap doet ons hart van doodschrik beven. O God, als gij in majesteit verheven, het onrecht dat we in het openbaar bedreven, en het kwaad door ons in het heimelijk verricht, in het licht stelt voor uw glansrijk aangezicht. Het zevende vers. Wie kent uw toorn? Wie zijn geduchte krachten? Wie vreest die rechtgeduchtste macht der machten? Leer ons de tijd des levens kostelijk achten, opdat ons hart de wijsheid moog betrachten. Keer weder, Heere, uw gunst kom ons te sta. Hoe lang ons zegt u knechten u gena? We noemden u Psalm 90, de oudejaarspsalm, daarvan de vierde en het zevende vers. En de collecten zijn 1 en 2 kerk en 3 derde collecten is onderhoud. De Heere zegen u en uw gaven.
zingen na het amen van de prediking Psalm 69, vers 13. Dat zal de Heere veel aangenamer zijn dan os of var die hun klauw verdelen. De blijdschap zal het hart der vromen strelen als zij mij zien. Verlost van smart en pijn, gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houd aan, grijp moed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen veracht zijn goedheid niet, nooit zal hij zijn gevangenen begeven. Psalm 69, het 13e vers. Geliefde gemeente, onrecht hebben en onrecht te weten, dat zijn twee dingen. Dat geldt ook voor onrecht te weten en onrecht te beleiden. Dat zijn ook twee zaken. Het eerste kan uit onkunde ontstaan. Uit verkeerd inzicht om onvoldoende kennis. We kunnen ongelijk hebben en het niet zien. Hoe vaak gebeurt dat niet in het leven? Er wordt een woord verkeerd gehoord waardoor verwijdering ontstaat. Of de motieven, de beweegredenen van degene die ze uitspreekt, worden niet goed onder ogen gezien. Waarom een bepaalde zaak door hem of haar wordt gedaan. En uit gebrek aan inzicht wordt dan een veroordeling uitgesproken. Later kan blijken, en dat gebeurt vele malen, dat we ons vergist hebben. Dat het onrecht aan onze zijde was in plaats van de ander. Maar dan is het zo moeilijk om onrecht te beleiden. Of heeft u daar geen moeite mee? Weet u waarom wij voelen het beleiden van ons onrecht als een vernedering? Daar kunnen we maar heel moeilijk toe komen. Wij trachten de schuld op anderen te wentelen. Ons hart is er altijd op uit om onszelf vrij te pleiten en de ander in de verdachte hoek te zetten. Dat is bekend vanuit de schrift, zegt u. We zien het bij Adam en we zien het bij Eva direct al. Als God hen ter verantwoording roept met de vraag, waar zijt gij? Dan antwoordt Adam en Eva niet, wij hebben gezondigd. Maar Adam zegt, ik hoorde uw stem in de hof. En ik vreesde, want ik ben naakt. Daarom verborg ik mij. Hij rept dus met geen woord over zijn schuld en over zijn overtreding, ziet u. Even later, zoals we allemaal wel weten, geeft hij zijn vrouw de schuld. En die schuift de schuld weer door naar de slang. Zo zijn wij. Maar wat doen we met deze belijdenis dat we zo zijn? Laten we niet proberen, want dat is nu ook in zondag 4 aan de orde, dat we de uitspraak van Gods gericht nog proberen zelfs aan te vechten. We gaan in appel. Je kan in appel gaan in het kerkelijke leven, je kan in appel gaan in het burgerlijke leven, bij de rechter tot de hoogste gerechtshof toe. En in het kerkelijk leven tot de generale synode zelfs toe. Wij gaan in appel tegen Gods rechtbank en de uitspraak van die rechtbank. Met eerbied gesproken, stel, om het u heel duidelijk voor te stellen, als er nog een hoger wezen zou zijn dan God, dan gingen we bij dat hogere wezen, met eerbied gesproken, nog een appel tegen God. Het is een ongerijmdheid wat ik nu zeg. Ik weet het. Maar voelt u aan wat we bedoelen? Zo ver gaan we, dat we proberen altijd met eerbied gesproken het rechtelijk vonnis van een rechtvaardig God te ontlopen. Nu, dan moeten we luisteren naar zondag 4, naar de opstellers niet alleen, maar ook naar wat de schrift zegt. Gods rechtvaardig vonnis, vinden we ook in Psalm 51. U doen is rein, uw vonnis gans rechtvaardig. Gods rechtvaardig vonnis, we denken over een drietal zaken na. De rechtvaardigheid van Gods eis, de rechtvaardigheid. De rechtvaardigheid van Gods eis. De legitimiteit van Gods straf, die is ook wettig. En de geldigheid van Gods recht, en dat blijft gelden. Gods rechtvaardig vonnis, 1. De rechtvaardigheid van Gods eis. De legitimiteit van Gods straf, eis, straf. En de geldigheid, de blijvende geldigheid van Gods recht. De rechtvaardigheid van Gods eis. Wanneer we in het burgerlijke leven iemand bij de rechtbank aanklagen of wordt aangeklaagd, dan wordt die aanklacht grondig onderzocht. En u weet, er volgt een rechtsproces. Er wordt een uitspraak gedaan. De rechtszitting wordt geopend. De rechters treden binnen. De aangeklaagde wordt voorgeleid. En de schuldakte wordt gelezen. En om het beeld nog wat uit te breiden, de man wordt des doods schuldig verklaard. Des doods schuldig, dat komt in ons rechtsbestel niet voor. Dat weet u. Maar stel u voor dat het gebeurde. De aangeklaagde krijgt de elektrische stoel. Dat vonnis wordt uitgesproken. Een golf van ontroering gaat door de rechtszaal. Er valt een stilte, een pijnlijke stilte. Het brengt emoties los bij de mensen. Nu, vanmiddag zijn wij in Gods huis. Over ons allen wordt door de Heer het doodsvonnis uitgesproken. Hoor maar, ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Ik mag vragen of u meedoet daar, zeg. Want ik zeg nu juist, we zijn in Gods huis. En het doodsvonnis wordt over ons uitgesproken. Ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Dat is een onfeilbaar oordeel. Dat tot ons heel persoonlijk, maar ook allen gericht is. In zondag 4 wordt de aanklacht onderzocht. De aanklacht wordt onderzocht. Het vonnis wordt vastgesteld. En dan komt de aangeklaagde zondaar voor zijn goddelijke rechter te staan. En dan horen we de uitspraak van de Heere. Nu, daar komt de vraag 9. Doet dan God de mens geen onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Hoort u de vraag? Doet dan God de mens niet onrecht, dat hij in zijn wet van hem eist wat hij toch niet kan, wat hij toch niet doen kan? Zo begint het. Een vraag van een gevallen mens, waarin de gevallen mens tegen God opstaat en zegt: Heere, u eist van mij te veel. Ik kan voorbeelden geven waarin duidelijk is dat je iemand te veel kan belasten. Je kan van een blinde toch niet vragen of die gaat zien. Nee. Je kan van een dove toch niet vragen of die gaat horen. Je kan van een kind toch niet vragen of die een vrachtwagen bestuurt. Je kan van een onderwijzer toch niet vragen of die een boeing aan de grond zet, of ermee de lucht in zal gaan. Kan je toch niet doen? Nu, dat is waar. Dat zijn geen eisen. Maar denk erom, hier is eigenlijk ten diepste in deze vraag iets van het ongeloof te proeven. Wat appel aantekent tegen de rechtvaardigheid van God. En je hoort het ook wel om je heen. En misschien zeg je het zelf wel, want ik ben nou eenmaal zo. Zo ben ik toch. Vader, u weet het toch, moeder. Dat wordt gezegd. Zo ben ik toch. Hoe moet ik anders zijn? Wat kan ik eraan doen dat ik God niet volkomen kan gehoorzamen toe? Ik denk dat God nog wel rekening houden zal met mijn onvermogen, zeg. Als het een kerkmens is, zeg hij misschien wel, als een ambtsdrager de eis van Gods wet en woord voorhoudt in het huisbezoek. Wat weet u niet dat de mens gevallen is? Bent u ouderling? Leeft u niet bij Genesis 3? Dat klinkt zo vroom. Weet u dan niet wat de doodstaat van de mens inhoudt? Klinkt zo vroom. Maar het is in werkelijkheid echt eerlijk gezegd goddeloos. Want er wordt veel geredeneerd vanuit ongeloof. En bovendien maken deze mensen dan een fout. Als u zegt, je moet bij de val beginnen. Nee, dominee, wat zegt u? Moet je dan niet bij de val van de mens beginnen? Er wordt toch veel te vaak over de val van de mens heen gegaan? Nee. Nee. Je moet nog een stap terug. Zondag 4. Je moet bij de schepping beginnen. Anders kom je verkeerd uit met je antwoord.
Bij de schepping, God heeft je goed geschapen. Daar moeten we beginnen. En dan uiteraard mag je nooit, nooit vergeten dat er val is. Hoe zou het kunnen? Maar zo mag ik het vanavond zeggen. Laten we beginnen bij Gods begin. Dat is toch waar hij de mens schiep. Dat heeft trouwens zondag 3 vraag 6 ook al gezegd hoor. Heeft dan God de mens al zo boos en verkeerd geschapen? Ziet u? Dat hebben we al gehad twee weken geleden. Zondag 3 vraag 6 en antwoord. En zondag 4 komt er nog eens op terug. Het onderwijzen laat er een streep onder zetten. Omdat wij zoveel wonden zoeken, ziet u. Wij hebben vele wonden gezocht. We maken zoveel excuses die niet uit ons hart komen. Maar er is bij de Heer geen ruimte voor een excuus. De Heer is recht in al zijn weg en werk. Hij is ten alle tijde rechtvaardig. Geen kwaad van God. Doet dan God de mens geen onrecht dat hij in zijn wet van hem eist wat hij niet doen kan? Hoe komt die vraag bij ons over? Toe. Hoe denken we persoonlijk over, jongen, meisje, vader, moeder, oude man, oude vrouw? Eis van die wet. Ja, dat nakomen van die wet kan een mens nu eenmaal niet. En gelukkig hoeft dat ook niet, want de Heer Jezus is gekomen. Kijk, dan huppel je over de val heen. Hoort u, daar heb je het. Dat komt ook veel voor in onze tijd. Die eis van de wet is te zwaar. Die kunnen we niet houden. Maar de Heer Jezus heeft alles voldaan. Dat, hoe denkt u daarover? Vanuit de schrift dan wel te verstaan. Niet uw persoonlijke mening alleen, maar heeft u uw mening gestaafd aan de schrift? Aan het geopenbaarde woord van God? Ik hoop dat het vals in uw oren klinkt, deze stelling. Want als we leerling worden op de school van Christus, dan zien we dat onze onmacht om Gods wil te volbrengen en Gods wet te doen, schuldige onmacht is. Schuldige onmacht. Je kan natuurlijk achter die onmacht schuilen. Oh, die neiging hebben we. En zeker als we goed weten hoe het is, hoe het met een mens is, dat we erbij opgevoed zijn, dan zeggen we, ja, maar de mens kan het toch niet? Helemaal waar. Maar weet u dan wel diep in uw ziel, zo pijnlijk, heel pijnlijk, oh God, dat is mijn schuld. Dat is mijn schuld. Schuldige onmacht. Een onmacht die in het gericht voor God niet kan, die God straffen moet en rechtvaardig beoordeelt. Wij allen hebben de eeuwige vloek verdiend. Er is geen enkele verontschuldiging dus aan te voeren voor onze zondeval. Het is een moedwillige ongehoorzaamheid. Dat durfden wij aan. Dat is een waagstuk. Om je tegen God te verzetten, dan om die moedwillige ongehoorzaamheid te hebben, dan moet je wat aandurven. En je zegt als Adam. Nu, als je de vraag goed leest en het antwoord, dan ziet u dat het niet alleen voor Adam geldt. Nee, hij. Want God heeft Adam, staat er niet. Ook waar. God heeft de mens al zo geschapen. Daarin worden wij allemaal aangesproken. En al zijn nakomelingen ook nog. Door het ingeven des duivels. En door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Eigen schuld. Wij pleegden roof. We deden het onszelf aan, gemeend. En we doen het onszelf nog dagelijks aan. We hebben ons in de ellende gestort met heel ons gezin en met heel de gemeente en met heel deze wereld. Al zijn nakomelingen. Uiteraard Adam. Adam betekent trouwens toch mens. Hij is geslachts- en verbondshoofd. Want het Hebreeuwse woord Adam is letterlijk toch mens. En dat zijn wij toch. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens verzuimden onze plicht. Dat leert ontdekking door de Heilige Geest. En overbuigende genadewerk in het leven van een zondaar. Uw doen is rein. Uw vonnis gans rechtvaardig. Dan gaat het hoofd naar beneden. Kent u het, ouders? Dat zuchten over uzelf en over uw kinderen als u 's avonds zo uw rondje maakt en u gaat de kinderen toedekken. Dat zijn ze van mij. Dat zijn mijn nakomelingen. Maar daar zijn ze verloren voor God in hun bedje. Heb je het wel eens gehad? Mijn kind kan niet zalig worden zoals het is, want het is er eentje van mij. Ik heb als een onreine geen reine voortgebracht. Ik heb God beroofd, sterker nog dus. Ik heb God beroofd van zijn kinderen, want het zijn zijn kinderen. En ik heb God beroofd van zijn kinderen, omdat ik onreine kinderen heb voortgebracht. Dat gaat diep. Zo staat het trouwens ook in het Latijn, want de catechismus is oorspronkelijk in het Latijn opgesteld door deze geleerde mensen. Daar staat voor beroven een woord als orbo, dat betekent iemand van zijn kinderen beroven. Dat is wat. Dus ik heb God van zijn kinderen beroofd. Zo is het. Ja, wacht eens even. Ik zie toch nog wat anders in het antwoord. Daar staat door het ingeven des duivels. Ja, ja. Dat verdoezelt de catechismus niet. Dat wordt niet weggepoetst dat de Satan er is. Maar, let wel, maak van de duivel niet iemand die een brede rug heeft. Weet u wat ik daarmee bedoel? Dit, dat wij al onze zonden op de rug van de Satan leggen. Dan heeft hij het gedaan. Dan zijn wij eronder uit. Probeer het zo niet. Want dan proberen we ons schoon te maken voor God. Maar dat zal ons niet baten. Want de Heere wil in een eerlijke manier mensen zalig maken. De rol van de Satan, nogmaals gezegd, wordt niet verduisterd. Maar het mag niet dienen tot verontschuldiging van ons leven. Want wij luisteren naar zijn ingevingen. De Satan die blaast wat in. Impulsen geeft. Je weet al wat een impulsen is. Hij geeft al de impulsen weg. Elke keer weer in ons leven geeft hij van die impulsen weg. Zo, doe dit, doe dat. Zal ik eens een paar noemen? Je hoeft niet zo druk te maken om zalig te worden, hoor, jongen. Meisje van 12, 13 of ouder. Dan kijk eens even naar die in de kerk. Die man van 50. Wat voor leven heeft hij achter de rug? Een smeerlap was het. In de wereld heeft hij geleefd. Het is toch goed terechtgekomen? Zie je wel? Nou, maak je er dan niet zo druk over? En u die zegt dat je God haat, ach, je hebt toch geen hekel aan God. Stil maar hoor, het komt wel met je in orde. Vuile impulsen. Geniet eerst van het leven. En aan het eind kan je altijd nog tot God roepen. Dat zijn de impulsen die hij bij ons weet in te brengen. Maak je niet druk. Je hebt genoeg tijd om God te zoeken. Zou het waar zijn? De wijzers van Gods klok staan toch op nu en niet op morgen? Die impulsen, vuile impulsen, waar ons hart is op aangelegd. Kent u ze niet in uw eigen leven? U kent ze toch wel? Alleen de vraag is maar weer, waar brengt het u voor de Heere of brengt het u van de Heere af? Wij hebben gewild dat God, dat de duivel aansluiting vindt in ons leven, in ons verdorven hart. Wij hebben het oor geleend, zoals het heet. Wij hebben ons oor geneigd naar wat de Satan zei. Eva nam de verboden vrucht. Ze dacht vals, op de valse manier de vrijheid te krijgen, maar ze kreeg de vrijheid dus niet. Want ze werd een gebondene, een slaaf van de Satan, in de boeien en de ketens van de overste der duivelen. En ook Adam at. Brutaal en roekeloos. Werd de waarachtige God aan de kant geschoven van hun leven. En werd er wel de geloofwaardigheid van God werd niet geroemd en genoemd. Met opgeheven hand werd er gezondigd. We vluchten van God vandaan. Een droevige verandering. Een zeer droevige verandering. Maar is de Heer veranderd? Laten we dat ernaast zetten. Wij zijn veranderd. Het is een wet wat wij doen moeten. En nu, als we nu door de Heilige Geest aangeraakt worden, voor het eerst of opnieuw, bij nadere ontdekking evenzo, dan leren we Gods recht billijken. Uw vonnis is goed. Gans rechtvaardig. We weten dat Gods heiligheid ongerept is. Haar roemen wij. Haar aanbidden wij. Ziet u dat zij de rechtvaardigheid van Gods eis billijken?
Kinderen Gods gaan niet in appel tegen Gods vonnis. Nee, Hij. Het krachtige, korte antwoord mag ons tot bezinning roepen vanmiddag. Want God heeft de mens al zo geschapen dat Hij dat kon doen. En zo blijft de Heer ons aanspreken. Ik heb je goed uit mijn handen laten gaan. Kom dan toch en dien mij met uw ganse hart. Hij kon het doen. Maar de mens heeft zichzelf en al zijn nakomelingen door het ingeven des duivels en door moedwillige ongehoorzaamheid van deze gave beroofd. Die moedwillige ongehoorzaamheid hebben we ook gehad in zondag 3, waar gezegd is dat wij niet per ongeluk zijn gevallen, maar dat het rebellie is en opstand tegen de Heere. Daar waren we echt wel bij onze positieve. Maar dan wel zo dat we verkeerd waren gericht, niet op God, maar van God vandaan. Nu, als het dan zo staat dat Gods rechtvaardigheid volkomen gaaf is, 100% goed is, dan zie ik een volgende uitweg in vraag 10. Dan nog maar een andere uitweg. Oh, wij zijn zo goed in uitweggetjes zoeken. Nooduitgangetjes bouwen we overal, hoor. Kijkt u maar. Vraag 10. Wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten? Voelt u waar het nu heen wil? Nu, de eis van God is goed, maar de strafmaat, daar is toch nog wel wat aan te doen zeker. God zal toch wel mild en barmhartig zijn in zijn straf. Ongeloof is weer aan het woord. In deze gedachtegang wil God zulke ongehoorzaamheid en afval ongestraft laten. Ze proberen weer te marchanderen, te kopen en te verkopen en eraf te krijgen en te blijven hopen dat alles toch nog aan het eind van mijn leven goed komt. Gelooft u niet met mij dat dat veelal de gedachtegang is ook van kerkmensen, dat wij zeggen, ja, we weten dat er een eeuwige straf is. Maar heimelijk hopen we toch vanmiddag om 5:55 nog dat God het wel maakt met ons. En dat het toch nog wel mee zal vallen, want ik zat toch wel veel in de kerk. En ik heb toch gebeden en ik heb toch in de schrift gelezen, gemeente. Hoopten we dat nou maar niet? U zegt nee. Hoopten we dat nou maar niet? Waarom niet? Dan riepen we tot God. Maar nu gaan we allemaal valse grondjes gaan we hopen dat God het nog wel zal maken met ons. Mis. Op deze manier nooit is een doodlopende weg. U kunt van uw traantjes niet beter worden bij God. Echt niet. Dat is het. Het is gans hopeloos. Helemaal. En de straf wordt uitgevoerd. God is een rechtvaardige rechter. En vergis zich ook in zijn oordeel en zijn strafmaat niet. Als we het geestelijk leven kennen. Als u iets kent van de genade Gods in uw leven. Dan heeft u met het Gods recht te maken gekregen. En dan heeft u op een of andere manier. Hoe de Heer dat in uw weg gedaan heeft, weet ik niet. Maar dat heeft u duidelijk gemaakt. God is heilig, rechtvaardig, wijs en goed. Nee, Hij, geenszins. Hoort u het antwoord? Weer opnieuw. Nee, Hij. Geenszins. Maar Hij vertoornt zich schrikkelijk beide over de aangeboren en werkelijke zon. Toorn van God. De toorn van God hing over Sodom en Gomorra. De toorn van God ging ook over de eerste wereld. De toorn van God is de ontstoken liefde van God, die beledigd is in zijn God zijn door de mens. En God laat dat nooit schieten. God is toornig op de mens, die de alle dagen toorn, zegt Psalm 7. Wie zal bestaan voor uw toorn? Denkt u er wel eens aan? Dat is geen bangmakerij, hoor. Helemaal niet. Moet Mozes maar lezen, Psalm 90. Wie zal bestaan voor uw toorn? Huiveringwekkend, schrikkelijk, staat er in de catechismus. Is dat nou niet een beetje te? Nee. Hij vertoont schrikkelijk over de aangeboren, over de werkelijke zonde. Dat is geen blinde toorn. Een blinde toorn is een toorn die niet rechtvaardig is. Je zegt wel eens, mensen zeggen wel eens, ik word hels. Dat is blinde toorn. Dan sla je een dolle drift om je heen. Dat is de toorn van God niet. De toorn van God is de spits van zijn ontstoken liefde. Hoort u? Van zijn ontstoken liefde. En God is hemels in zijn toorn, hoor. Hemels in zijn toornen, omdat wij hels zijn op God. Onthoud het zomaar. Wij zijn hels op God. Mag ik het zo zeggen om het duidelijk te maken? Een hemels toornt God over de zondaar. Nu, en om dat ons voor te stellen, heeft de schrift verschillende beelden. Mag ik ze noemen? Verschillende beeldspraak over de toorn, omdat het zo'n schrikwekkende werkelijkheid is. Spreekt God over een vuur, een zwavelstroom van toorn, een wervelwind van toorn, het brullen van een leeuw als de toorn van God en de grimmigheid van een beer die van jongen beroofd is. Nou, stel je maar voor. Een beer die van zijn jongen beroofd is, die is gramstorig. En hij komt op zijn prooi af. Dat is de vreselijkheid van Gods toorn. Beide over de aangeboren en de werkelijke zonde. Als u die onderscheiding ziet, moet u natuurlijk niet denken dat die aangeboren zonden niet werkelijk zijn. Die zijn ook werkelijk. Maar aangeboren zonde in onderscheid van werkelijke zonde wil zeggen onze adamspositie, erfzonde, erfschuld, erfsmet. Erfschuld zegt in betrekking tot Adams zonde staan wij ook schuldig. En erfsmet is algehele besmetting van de hoofd tot aan mijn voedsel toe. En de werkelijke zonde, dat zijn onze zonden die we doen. Heb ik het mis als wij vaak nog meer inzitten over de zonde die we doen dan over de erfschuld? Ja toch? Nu, wat heeft Psalm 51 ons geleerd onder het licht van de Heilige Geest? Dat David daar helemaal teruggeleid werd tot zijn allereerste begin. Dat heb ik gelezen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Tegen u alleen. Dat betekent ten diepste heb ik alleen tegen u gezondigd. Uiteraard ook tegen Uria, de man van Bathsheba. Maar tegen u alleen heb ik gezondigd. En hij heeft ook gezegd, zie, ik ben in ongerechtigheid geboren. En in zonde heeft mij mijn moeder ontvangen. Dat is nadere ontdekking. Dat is nadere ontdekking. Dan blijf je niet alleen staan bij dat je zondaar bent. Want dan heb ik een oude man horen zeggen. Nog niet veel jaren geleden in Elburg. En die zei tegen mij toen ik als ouderling op huisbezoek kwam met een ander. Toen zei hij, wat heb ik voor kwaad gedaan vandaag? Ik kijk niet eens door mijn raam, ik kan niks kwaads doen. Ik kan niet meer lopen. Gemeente, dan hebben we er toch niks van gesnapt. Helemaal niks. Want dan hebben we in ieder geval ook helemaal niet gezien dat we vanuit de wortel toe helemaal niet deugen. Dagelijks niet. Al zouden we geen zonde doen, stel. Dat kan niet. Want een boom die verkeerd is, die brengt verkeerde vruchten voort. Dan zijn we in de wortel de zaak al helemaal gans verdorven en verdoemelijk voor God. En dat gaat de catechismus niet uit de weg. Die straf, o, gaat nu die straf eens bezien, is die toch rechtvaardig. Kijk maar naar Belsazar. Belsazar heeft daar de heilige vaten van de Heere mee laten nemen. Hij drinkt en hij heeft zo vreselijk veel plezier. Terwijl de vijand al voor de muren zit. En opeens komt daar het schrift op de muur. Meneer, tekel offers in. En ze knieën stieten tegen elkaar. En hij wordt bang. Zeer bang. Wat betekent dat geheimzinnige schrift? En als het dan uitgelegd is door Daniel. Laat ik het maar kort zeggen. Gewogen. Want God weegt ons leven. En te licht bevonden. Dan slaat hij over in het andere uiterste. En dan gaat hij Daniel eren. Als hij maar weet wat het betekent, dan is hij al blij. En dan viert hij ook zijn feest uit. Notabene. Hij gaat door met feesten. Gaat u door met feesten, begrijpt u wat ik bedoel? Gaat u er door mee? U zegt, nou, ik heb nog wat op programma staan voor vanavond en dat moet doorgaan. En morgen ook. En er komt van de week een heel aangenaam feest. Ja, ik kan er eigenlijk niet bij zijn, maar ik doe het toch. En misschien zeg je wel, jongelui, die catechisatie. Pas op. De Heere spreekt. De Heere spreekt. En de Heere ziet geen zonde door de vingers. En als wij ons doodzondigen, want dat is het einde van ons leven, het resultaat, dan gaan we de eeuwige nacht in. Gods toorn is schrikkelijk. God wil die zonde door een rechtvaardig oordeel tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Ziet u staan? En wil die door een rechtvaardig oordeel. Rechtvaardig. Tijdelijk en eeuwiglijk straffen. Wat een uitspraak van de rechter van de allerhoogste rechtbank. Uit de mond van een heilig rechtvaardig God. Dan zeg ik met Mozes, o Heer, uw gramschap, uw schrikkelijke toorn doet mijn hart van doodschrik beven. Wilt u voorbeelden van Gods toorn over van zijn rechtvaardige straf? De verwoesting van Sodom, de verwoesting van Gomorra. Kent u die twee plaatsen? Ja, u kent ze. Daar is nu niets meer van terug te vinden. Het is een groot zoutbad geworden. Het is een vreselijke sfeer om in te ademen. Je kan er eigenlijk niet eens lang zijn. Wilt u nog een voorbeeld van Gods rechtvaardige toorn? Ananias, is dat al het geld wat gij aan ons gegeven hebt? Ja, zegt hij. Dat is al het geld. En hij viel dood aan de voeten van Petrus. En Safira daarna ook. Rechtvaardig toorn. Waag het er niet op om God nog te tarten in het aangezicht. U zegt, dat gebeurde vroeger. Dat het gebeurde met Korach, Datan en Abiram. Weet u wel, de hel opende zich, de grond, afgrond opende zich en ze stortten neer. Vreemd vuur op het altaar gebracht. Zelfs dienaren Gods, zelfs dus mensen die niet goed staan in de dienst des Heeren, worden niet ontzien. Ik denk aan een voorbeeld om nu in de praktijk van 1994 te zijn. Toen een jongen daar het avondmaal des Heren zag bediend worden. Toen riep hij daar van de galerij af. Proost! En hij kwam buiten en een auto overreed hem. En hij was dood. God laat niet met zijn spot. Gods toorn is rechtvaardig toorn. Veroordeeld, o God, ik ben het waard dat u me nooit meer aanziet. Dat moet uit onze lippen komen en uit ons hart. Spot niet met de dingen des Heren, met de heilige vaten Gods en met de instellingen des Heren. Vervloekt is een iegelijk die niet doet, die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Tijdelijk en eeuwige straffen, rampen, epidemieën. Ziekte, noden, verharding en de eeuwige straf is altijd zonder God zijn. En die straf is legitiem. Dat wil zeggen, legitiem wil zeggen naar de wet van God. Want er zit leges in, dat is wet. De wet van God is goed en God is goed. En dat geeft het antwoord van vraag 10 heel duidelijk weer. Vervloekt is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Dat is een uitspraak uit Galaten 3 vers 10. Vervloekt. Dat is toch scherp gezegd. Daar moeten we niet iets af willen doen. Alleen die vloek is wel te ontlopen. Want u zegt, is dat het einde van de preek? Nee. En toch moeten we dit wel duidelijk stellen. Er is geen enkele uitweg dan alleen in hem die de vloek wegdraagt. Christus. Alleen. Die de vloek der wet gedragen heeft. En de borg is geweest en gebleven. En alles heeft betaald. Dat vraagt om geloof in hem. En dat vraagt ook een eerlijk billijken van Gods straf. Dan moeten we het eens worden met Gods straf. En dan moeten we eerlijk op de knieën zeggen. Heer, uw straf is niet te zwaar. Want als ik tegen een hoge God opstaat, dan moet ik diep vernederd worden. Ja. Heeft de Heer Jezus Christus zelf niet gezegd, Vader, u wil geschieden. Niet mijn wil, maar u wil geschieden. Toen de toorn van God over zijn leven kwam, zelfs in die meest moeilijke uren in zijn laatste periode van zijn leven. En wie nou uit Christus bediend wordt, die mag vanavond toch zeggen, dominee, u hebt de helft nog niet aangezegd. Dat is waar, ook in die dingen. Meer dan Salomo is hier, dat is de genade. Maar ook in deze dingen geldt dat je het nooit genoeg kan zeggen. Want ik heb die straf verdiend. Ik heb de eeuwige dood verdiend. Vergeef het me, alstublieft, Heer, om Christus wil. Want weet u wat nou het geheim is? Als zulke mensen nou zo aan de poort van God liggen, dan vragen ze wel om ontferming. Dat is niet de nooduitgang, maar dat is de uitgang. Dat is Jezus Christus. We laten nog één nooduitgang bekijken bij het derde punt. Als we denken aan de laatste vraag. Is dan God ook niet barmhartig? Weer zo'n nooduitgang. God is wel barmhartig, maar hij is ook rechtvaardig. God is toch barmhartig? De straf is ook waar. Dus de eis is goed. Gerechtigheid Gods eist dat. De strafmaat is ook goed. De laatste uitweg die ik nog heb is, God is toch liefde? God is toch barmhartigheid? Nu dat God liefde is, dat weet hij zelf het allerbeste. Ja, laten we daar eens beginnen. God is liefde, dat wil zeggen dat God zichzelf zo lief heeft als wij hem nooit kunnen liefhebben. Zo, daar moeten we beginnen natuurlijk. Want God is liefde. God is het. En God is barmhartig. Ik kan het niet peilen, het is waar. Gods barmhartigheid is wereldwijd. En is zo diep dat die oceanen het nog niet kunnen bevatten. Waar? Nou, maar waarom zegt u dan dat deze vraag toch niet goed is? Is dan God ook niet barmhartig? Als het dan toch zo is dat die barmhartigheid Gods onbegrensd is, zoals in het doopformulier staat, grondeloze barmhartigheid. Daar zit toch geen grond meer in? Dat is toch niet te peilen? Toe, dan kan je toch niet genoeg uitstallen vanavond? Doe het dan toch? Nu, we doen het. Maar dan dit. God is barmhartig en rechtvaardig. Twee woorden spreken. En omdat de barmhartigheid Gods niet in mindering brengt op de rechtvaardigheid van God, ze zijn beiden gelijkwaardig, mag ik het zo zeggen? Ik aarzel bijna nog om het zo te zeggen. Wie kan het zeggen wie God is? Gods barmhartigheid doet nooit geen afbreuk aan zijn rechtvaardigheid. Het is geen uitweg om de rechtvaardigheid weg te duwen. En dan de barmhartigheid naar voren te schuiven. Zo niet. Dat is een verkeerd spreken van Gods rechtvaardigheid. Ik heb een viool. En er zit één snaar op. En ik ga spelen. Klinkt niet. En die ene snaar, daar schrijf ik op. Barmhartigheid Gods. Barmhartigheid Gods. En het is toch onjuist. Ziet u het? Die viool is eigenlijk de viool niet meer. Want de viool met één snaar, dat is eigenlijk geen viool. Nu, een verkeerd spreken over Gods barmhartigheid maakt Gods barmhartigheid los van Gods rechtvaardigheid. En dat mag nooit. En dat kan niet ook. Want God is barmhartig. Maar zijn rechtvaardigheid, zijn gerechtigheid eist dat de zonde welke tegen de allerhoogste majesteit Gods gedaan is, ook met de hoogste, dat is met de eeuwige straf aan lichaam en ziel gestraft worden. Dat antwoord, dat is een teleurstellend antwoord, zegt u. Daar had ik toch niet op gerekend. Nu, we kunnen niet in appel gaan. Dit leek de beste appelbrief tussen twee haakjes. Appelbrief, ingekomen bij het hoogste gerechtshof. En er staat op, u bent toch barmhartig, heren. Nou komt hij aan bij de goddelijke rechter. En die goddelijke rechter met eerbied moet hem toch verscheuren. Want hij is niet deugdelijk. Hij is eenzijdig. Wij zijn vaak zo eenzijdig. Wij hebben zo'n verkeerde kijk op God. Barmhartigheid is niet dit. Door de vingers zien. Oh nee. Helemaal niet. Appel zelfs op Gods barmhartigheid. Op die heerlijke deugd van God wordt afgewezen. De uitspraak is zeker. De ziel die zondigt, die zal sterven. De ziel die zondigt, die zal sterven. Dat is de uitspraak. Want de zonde tegen de allerhoogste majesteit bedreven moet met de hoogste straf, zelfs met de eeuwige straf, en dan nog beide aan lichaam en ziel gestraft worden. Een straf aan lichaam en ziel. Ontzettend, zegt u. Ja, het is ontzettend. Maar dat is nou onze positie. O God, Wees mij de zondaar genadig. Daar zie ik een tollenaar staan. Een tollenaar. En er staat in het Grieks trouwens, o God, wees met mij verzoend. Hoort u, dit roept om zondag 5. Dit roept om zondag 5. Is er nog een enig middel? Is er nog een middelaar? Is er nog een borg? O God. Ten eerste voelt hij in zijn hart dat hij zondaar is. Dat is één. Ten tweede durft hij zijn ogen niet op te heffen naar de hemel. Dat is de beschaamdheid des aangezichts. Ten derde slaat hij op zijn borst vanwege zijn grote zonde. En ten vierde gaat hij spreken gouden woorden. Niet over zijn buurman, over zijn fariseeën. Hij heeft alleen maar over zichzelf. Want in de grondtekst staat ook nog, wees mij de zondaar genadig. Dat is er maar eentje. Dat ben ik. Dat ben ik. Deze ging heen. Deze ging heen. Gerechtvaardigd. Door God in Jezus Christus. Daar heeft hij iets van geweten. Maar aan Gods kant lag het vast. En hij heeft er ook zelf iets van mogen ervaren. En dat is uitgewerkt in het leven van die tollenaar die er niet bij hoorde. Die eigenlijk nog liever niet in de tempel kwam. Die fariseer had hem er liever uitgehaald. Maar hij kon hem tenslotte ook nog niet weigeren. Daar staat hij. Wees mij de zondaar genadig. Hoort u? Hoor, een boeteling pleit. En dan pleit hij op Gods barmhartigheid. Maar dan schuift hij niet Gods rechtvaardigheid weg. En dan kom je uit bij één waarin die deugden God samen geconcentreerd heilig één zijn in Christus werk. Dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. De vrede met een kus van het recht gegroet. Psalm 85. Golgotha. Gods recht. Jij moet sterven, mijn zoon. Jij moet sterven. Alle vloekhout. Ik heb verzoening gevonden. In de barmhartigheid. Want daar vloeit Gods liefde toch wel zo rijk naar de zon daartoe. Ziet u, adem u op. Als ik daar hem ziet hangen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ik hang daar plaatsvervangend. In het midden als de grootste der zondaar. Heerlijk uur als u zo aan de voet van het kruis mag neerzinken. En als met Bunyan, als hij dat zegt, dat pak van de schuld, van de straf is afvalt. En dat je mag horen, ga heen in vrede. Uw geloof heeft u behouden, want dit vraagt weer om Gods geschenk. En dat is het geloof. Als de uitgestoken hand die leeg is in zichzelf. Maar nochtans door de geest word je gebracht bij hem. Om hem hartelijk te omhelzen en lief te hebben tot in alle eeuwigheid. Daar is de hemel voor. Daar is de hemel voor. Om God te billijken in alles wat hij gedaan heeft. Maar ook te bejubelen. Dat hij zondaren zalig maakt. En dat hij het liefste gaf. Zijn enig geboren zoon. Zijn enig geboren zoon. Nu. Het ongeloof wil van Gods gerechtigheid af. Het ongeloof wil via de barmhartigheid de nooduitgang bewandelen. Maar dan wringt er wat. Zo leren Gods kinderen het niet. Ze worden eerlijk zalig. Recht en genade. Recht en genade. En genade gaat nooit ten koste van recht. Nooit. Want God is zijn deugden. En God is zijn eigenschappen. En Gods rechtvaardigheid is onkreukbaar. En zijn barmhartigheid evenzo. Nu. Zie. Heb u het gezien? De geldigheid van Gods recht. De eeuwige geldigheid van Gods recht. Probeer niet met via de barmhartigheid de nooduitgang te bewandelen. Want je komt er niet uit. Maar mocht u het leren met de tollenaar. Zie, ik weet me schuldig. O God, wees mij de zondaar genadig. En hij werd vrijgesproken. En de Heer is nog dezelfde. En de deur der genade staat wijd open, maar dan op rechte gronden. Hoort u? Niet om een keer. Ook, dan niet, ook nu weer niet doorslaan en zeggen, nou dan staat de deur de genade zeker bijna al tegen het nachtslot aan. Mis. Zolang het heden der genade is, staat hij wijd open, maar dan wel in een Bijbelse weg. En dan is de enige weg, ik ben de weg. Dat is geen pad. Ik ben de weg. De waarheid. En het leven. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. Houd aan, grijpmoed, uw hart zal vrolijk leven. Nooddruftigen, gij die nood hebt in uw leven. Veracht zijn goedheid niet, doe dat ook niet. Veracht ook zijn goedheid toch niet. Zie dan toch ook die toorn. De God heeft zijn brandende toorn uitgeblust in zijn zoon. Opdat een ieder die in hem gelooft zal leven. Ten eeuwige leven. Nooit zal hij zijn gevangenen begeven. God is goed. Voor een slecht mens. Maar God is goddelijk goed. Rechtvaardig. Barmhartig. Langmoedig en zeer genadig. Een overvloeiende fontein van alle goedheid. Artikel 1 van de Nederlandse geloofbelijdenis. Gilles de Bray zegt het met een paar woorden. Maar hij zegt, ik kan het eigenlijk niet zeggen hoe goed God is. Nu, wij kunnen het ook niet zeggen. De eeuwigheid zal er niet lang genoeg voor zijn. Om God te loven en te prijzen tot in alle eeuwigheid. Amen. Laat ons danken. Goede tiere, Heere, rechtvaardig in al uw weg en werk. Op u is geen smet te vinden. U bent heilig en onkreukbaar in uw doen, in uw laten, in uw God zijn. En gij hebt ons dat vanmiddag weer duidelijk laten horen hoe barmhartig u bent, maar nooit ten koste van uw rechtvaardigheid. Dat die deugden niet met elkaar strijden. Maar dat die deugden juist in het God zijn van u heerlijk één zijn. Laat ons dat mogen duidelijk zijn. En laten we vragen om uw geest om toch niet die uitvluchten en die uitgangen te bewandelen. Die nooduitgangen. Maar die lopen uit op de eeuwige dood. Maar laat ons komen door genade tot hem alleen die de redder is der zondaren. Die alleen zondaren tot God brengt. Met behoud van uw recht. O Heere, wat is het een wonder dat u uw zoon naar deze aarde stuurde. Om dit wonder uit te werken. Laat ons hart daar vol van zijn. Als we naar huis gaan, ga met ons. Als we misschien een moeilijke week voor de boeg hebben, geef ons uw zegen. Als we opzien tegen verschillende gebeurtenissen, het is mogelijk, geef ons kracht. Wees met hen ook nog die in verwachting zijn, die het kind dragen onder het hart. Als het moeilijker wordt, als wij al langere tijd van het kind in verwachting zijn, ach Heere, geef u dan dat we ook die kracht krijgen om dat te dragen. En mochten we bidden om uw gunst ook voor de geboorte. We hebben het vanmorgen immers gehoord. Wat een enorme zaken daarbij aan de orde komen. Maar geef ons te vertrouwen in u. En te vragen of u ons helpen wilt. Ook in die uren. Heer, ontferm u over ons. Ga met ons als we naar huis gaan. Geef ons een geheiligd denken over u en een goed spreken van u uit genade. Amen. Psalm 51, vers 2. Psalm 51, vers 2. Want ik gevoel de grootheid van mijn kwaad. Mijn zonde zie ik mij steeds voor ogen zweven. Verheft uw harten tot God en ontvangt biddend de zegen die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.